Romeinen 9 staat in vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zeboot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot zover. In dit hoofdstuk werd de vraag feitelijk gesteld hoe het zat met Israël. En eigenlijk was in tweede instantie de vraag niet hoe het was met Israël, maar wat is eigenlijk Israël dan? We hebben gezien in de voorgaande hoofdstukken dat God de gelovige rechtvaardigt, dat wil zeggen de gelovige, ongeacht of hij Jood of heiden is, want de rechtvaardigheid is alleen uit geloof en komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods enzovoort, dat was Romeinen 3. En er wordt dus uitdrukkelijk geleerd dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat wil zeggen dat daarin geen speciale positie wordt ingenomen door Israël of door een Israëliet. Zowel een heiden als een Israëliet wordt door geloof gerechtvaardigd. Waarna zich dan de vraag opdrong van, maar God heeft toch een volk uitverkoren. Wat is daar dan de betekenis van? En wat houdt dat dan allemaal in? En de apostel legt dan hier in dit hoofdstuk, eigenlijk in deze hoofdstukken uit, wat Israël is. En hij zegt dan dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Met andere woorden, hij zegt, Israël wordt niet gevormd door het zaad van Abraham, want Israël is niet, wordt niet gevormd door de natuurlijke afstammelingen van Abraham, maar het zaad van Abraham heeft altijd bestaan uit diegenen die door God verkoren werden. En het punt is nu dat degenen die verkoren werden door God om door te gaan voor zaad van Abraham, dat die door God verkoren werden ongeacht hun levenswandel. Dat is wat er staat. Staat er dus in het negatieve. Namelijk al voordat ze wat gedaan hadden, werden ze uitverkoren. En het wordt gezegd van Jacob en Esau immers, dat nog voordat ze ook maar iets gedaan hadden, heeft God gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, enzovoorts. Dat wil zeggen dat hier vastgesteld wordt dat Israël ooit in het verleden geroepen werd, simpelweg door Gods verkiezing, en dat het dus ook door Gods verkiezing is of iemand al of niet deel uitmaakt van Israël. De vraag is alleen, op grond waarvan kiest God dan? En dan is het antwoord, hoe eenvoudig het ook is, dan is het antwoord op grond van geloof. Dat is niet wat hier in dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt, maar dat is wat in de voorgaande hoofdstukken al naar voren gebracht werd. En we zullen dat ook verder zien. Waar het om gaat is dat het initiatief voor die verkiezing altijd uitgaat van God. Het is een zaak van de roepende, zoals het in vers 11 gezegd werd. De verkiezing is vast, niet uit de werken, maar uit de roepende. Dat wil zeggen, niet door werken zijn wij verkozen, maar we zijn gekozen doordat God riep. En het wordt later herhaald in vers 16, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want God ontfermt zich over wie hij wil. En dan wordt er een een voorbeeld aangehaald uit het Oude Testament. En dan wordt er gezegd, wordt aangehaald het voorbeeld van de pottenbakker, die immers uit één en dezelfde klomp leem het verkiest om eerst een vat ter onere te maken en daarna een vat ter ere, eventueel zelfs uit dezelfde klomp leem. En God verkiest, maar het punt is dat een verkiezing door God niet altijd hoeft in te houden dat iemand dus behouden wordt. Verkiezing kan ook zijn om te zijn een vat des toorns tot het verderf toebereid. Het hangt er maar vanaf waar wij zelf staan. Want hoe dan ook, God heeft deze wereld verkozen in het algemeen. Als ik nu even het hele hoofdstuk loslaat, dan zeggen we God heeft deze wereld verkozen. Hier in deze wereld en zelfs op deze aarde voltrekt hij zijn verlossingswerk. En het is een vaststaand gegeven dat ieder mens op een of andere wijze een rol speelt in Gods heilsplan. Dat wil zeggen, God is zichzelf aan het openbaren, ook zichzelf aan het manifesteren in deze schepping. En dat met het uitzicht op de toekomende eeuwen. En wanneer wij tot geloof komen, wanneer wij ons aan hem overgeven, dan worden wij toebereid als vaten der barmhartigheid, bereid tot heerlijkheid. Maar geven wij ons niet aan hem over, dan worden wij bereid als vaten des toorns tot het verderf toebereid. En dat wordt geïllustreerd in de geschiedenis van Israël. Want let wel, de geschiedenis van Israël is in de eerste plaats illustratief. Dat wil zeggen, God demonstreert zijn handelswijzen, zijn geestelijke waarheden en misschien moet ik zeggen wetmatigheden in en aan Israël. Alleen die wetmatigheden zijn niet alleen op Israël van toepassing, maar ook op de volkeren, ook op de gemeente, ook op de Heer Jezus Christus zelf. En noemt u maar op. Dat gaat heel wat verder door, maar het wordt geïllustreerd in Israël. En wat in Israël geïllustreerd wordt, is dat het weliswaar geroepen was, maar dat het oorspronkelijk een vat des toorns was tot het verderf toebereid. Dat is in ieder geval de situatie van het natuurlijke Israël. Maar waar het om gaat is dat God ook een vaten der barmhartigheid toebereidt tot heerlijkheid. En zover waren wij gekomen bij vers 24 en 25. Want in vers 24 staat dat God zulke vaten der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid ook geroepen heeft. Dat is vers 24. Dat welke waarmee het vers begint grijpt terug op vers 23. Dat zijn die vaten der barmhartigheid. Kortom, die vaten der barmhartigheid, dat zijn gewoon degenen die behouden worden. Degenen die zalig worden. Bereid tot heerlijkheid. Wie zijn dat? Wel, zegt de apostel, God heeft hen geroepen, namelijk ons. En dan weten we nog niks, hè. Maar Paulus zegt ons, en dan zegt hij, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Treffend is natuurlijk dat hij zelfs gezegd had kunnen hebben dat God ook hem geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Omdat Paulus zowel een vertegenwoordiger was van het Jodendom als ook van de heidenen. Hij was een Jood en hij was ook een Romein. Dat kan nou eenmaal. Hij had een dubbele nationaliteit, zouden wij zeggen. Dat kan nou eenmaal voorkomen. En dat had hij. Dat wil zeggen, beide dingen worden in zijn persoon ook inderdaad geïllustreerd. Beide zijn in zijn persoon waar. Maar hij leent het veel breder. Hij zegt, God heeft die vaten der barmhartigheid ook geroepen tot heerlijkheid. Namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Let wel, niet de Joden en ook de heidenen, maar uit de Joden en dus ook uit de heidenen. Dat wil zeggen, degenen die geroepen zijn, zijn niet Joden, zijn ook geen heidenen. Degenen die geroepen zijn, zijn de gelovigen. Zij die heidenen waren, eertijds, zegt de Efezebrief, gij die eertijds heidenen waart, of gij die eertijds Joden waart naar het vlees, want dat kan net zo goed. En het punt is dat God niet een natuurlijke mens verkiest. Niet de mens in het algemeen, niet de zondaar, op grond van natuurlijke afstamming of wat ook. God verkiest slechts gelovigen. En daarom, God heeft vaten der barmhartigheid verkoren uit de Joden en ook uit de heidenen. Ons, zegt de apostel, dat wil zeggen gelovigen. Ja, dat is belangrijk hoor. God kiest gelovigen. Uitverkiezing heeft niet te maken met het tot geloof komen. God kiest niet iemand op dat die iemand tot geloof zou komen. Nee, God kiest slechts een gelovige en staat ons vrij om tot geloof te komen of om eventueel tot ongeloof te komen, want dat kan ook natuurlijk. Dat is het risico van het horen van de boodschap. Het kan ons brengen tot geloof, het kan ons ook brengen tot ongeloof. Dat blijft altijd waar trouwens. He? Dat wij dus niet alleen wanneer wij mensen het evangelie brengen waar, maar het is ook waar wanneer we verdere Bijbelse waarheden onderwijzen aan gelovigen. Aan mensen die al behouden zijn, zal ik maar zeggen. De boodschap horen zij en ze kunnen kiezen of ze het geloven of dat ze het afwijzen. Dat blijft altijd zo doorgaan. Maar hoe het ook zij, het principe is dat de apostel zegt dat die vaten der barmhartigheid geroepen zijn niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dat ze geroepen zijn uit de Joden, daar kunnen we nog makkelijk inkomen. Vooral als we meer dan 1000 bladzijden oud-testamentische geschiedenis al achter de rug hebben hier. He, want dan hebben we al lang gezien dat God het volk Israël verkoren heeft en met het volk van Israël een plan heeft. Er zijn talloze profetieën met betrekking tot de heerlijke toekomst van Israël. En dus geroepen uit de Joden, dat begrijpen we nog. Maar er staat bij, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan ken ik een Engelsman die zou zeggen, give me a scripture for that. Dat wil zeggen, geef eens een schriftplaats waar dat staat. Hè? Nee, Kagan is dat, hè, die dat zegt. Niet William Jones, maar Kagan. Maar het punt is, wij zouden de vraag kunnen stellen, geef nou eens een schriftplaats daarvoor. Waar staat nou dat God niet alleen verkiest uit de Joden, maar ook uit de heidenen? Nou, zegt de apostel Paulus, dat staat in Hosea. Ja. En dat is toch een verrassing. Het is voor mij ook altijd een verrassing geweest, hoor. Dat hier staat. Maar het staat er wel. Er staat namelijk gelijk hij ook in Hosea zegt. En wat zegt hij dan in Hosea? Hij zegt in Hosea, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. Dat is Hosea 2, waaruit dat aangehaald wordt. Hosea, althans de eerste drie hoofdstukken van Hosea, geven de merkwaardige geschiedenis van de profeet Hosea, de door God geleide geschiedenis van de profeet Hosea, die zich een vrouw der hoererijen moest nemen, omdat hij nou eenmaal een beeld moest zijn van de Heer zelf. En het probleem was namelijk dat de Heer zelf een vrouw der hoererijen had. Maar goed, daar zullen we maar niet verder op ingaan. Waar het nou verder om gaat, is dat uit die vrouw dan geboren worden in de eerste plaats Jezreel, een zoon. En Jezreel betekent de Heer zal verstrooien. En daarna werd geboren Loruhama, dochter, en Loruhama betekent geen ontferming of niet ontfermd. Dat wil zeggen dat God zich daar niet over ontfermt. En dan wordt de derde geboren, dat is weer een zoon als ik het wel heb, dat is Lo-Ami, ja, in vers 9. En Lo-Ami betekent niet mijn volk. Het punt is nu dat de moeder van deze drie een type is, deze Gomer is een type van het volk Israël, van de natie als zodanig, terwijl deze drie kinderen typen zijn van volgende generaties van Israël. Dat wat uit Israël geboren zou worden. Gomer staat voor het volk als zodanig, maar uit Gomer worden geboren uiteraard de diverse generaties van Israël, die achtereenvolgens genoemd worden, de Heer zal verstrooien en geen ontferming en niet mijn volk. En deze drie generaties geven een bepaalde situatie weer van het volk Israël, wat door God verstrooid zou worden, wat door God, waarover God zich ook niet zou ontfermen, Loruhama, en dat dus ook niet Gods volk zou zijn, het zou dus zijn Lo-Ami, niet mijn volk, zegt God. Dat wil zeggen, als we het samenvatten, dat een periode zou zijn waarin de Heer het volk wat hem toebehoorde aan de kant zou zetten op enige wijze. Niet verstoten, dat woord mag ik niet gebruiken, omdat verstoten in de Bijbel betekent dat het definitief en voor altijd is. En dat is het niet. In dit geval, het is alleen zo dat God zijn volk terzijde gesteld is, zodat het ophield Gods volk te zijn en zodat God ook ophield zich over het volk te ontfermen en hij zou het verstrooien. En tot in onze dagen is dat nog steeds de situatie van Israël. Ja, ik zeg natuurlijk te veel op grond van die paar versen, maar het is wel waar. Israël is nog verstrooid, Israël is nog steeds niet ontfermd en het is dus ook nog steeds niet Gods volk. En let op het nog niet, want in dezezelfde profetie wordt vervolgens gezegd dat Israël wel degelijk weer Gods volk zou worden. Dat is namelijk in vers 10 bijvoorbeeld. Daar staat in vers 10 van hoofdstuk 1 van Hosea. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden gods. Met andere woorden, dat op een gegeven moment tot Israël gezegd zal worden, gij zijt mijn volk niet, maar dat nog weer later op dezelfde plaats tot hetzelfde volk zag gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden gods. En diezelfde waarheid vinden we ook in het volgende hoofdstuk, Hosea 2. Bijvoorbeeld vers 22. Waar de Heer zegt, en ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo Ruhama en ik zal zeggen tot Lo Ammi, gij zijt Ammi. Ik lees het anders dan het er staat. Hè? Maar ik zal zeggen tot Lo Ammi, gij zijt Ammi. Oftewel, ik zal zeggen tot niet mijn volk, mijn volk. Of gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Dat wil zeggen, het volk wat ooit Gods volk was, zou later niet Gods volk zijn. Ik zou bijna zeggen, gelijk het is te deze dagen. Maar in de toekomst zal het alsnog weer Gods volk genaamd worden. Kijk, het lijkt geen enkele twijfel, althans laat ik dan zeggen dat het voor mij geen enkele twijfel geldt, dat deze profetie hier in Hosea in de eerste plaats spreekt over de natuurlijke afstammeling van Abraham. Israël namelijk, het volk wat wij kennen als de 12 stammen van Israël enzovoorts. Het volk later verdeeld in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk enzovoort. U begrijpt waar ik het over heb. Tegenwoordig kennen we het nog als het Jodendom. Maar waar het om gaat is dat volk door God terzijde gesteld is. Dat is niks bijzonders op zich, want eerst heeft dat volk namelijk God terzijde gesteld. En dat is ook niks bijzonders, want het Nederlandse volk heeft God nog nooit aangenomen en dus ook niet terzijde gesteld. Want het heeft het nooit aangenomen zelfs, ook maar ooit. Dat heeft Israël nog wel eens een keer gedaan. Nou ja, met moeite, maar hè, ik bedoel maar, ik sta hier niet te discrimineren, ik sta hier gewoon een stukje geschiedenis van Israël te vertellen. Israël heeft haar Messias verworpen en de Messias heeft vervolgens Israël verworpen, dat is heel eenvoudig. Toen Israël zei, wij willen niet dat deze over ons koning zei, toen zei deze, ik wil niet dat het mijn volk nog is. En dat veranderde verder niks aan de situatie, dat was alleen de bevestiging van de situatie zoals die op dat moment was. Israël wilde niet Gods volk zijn. En God wilde niet de God van Israël zijn. Dat is heel simpel. Maar waar het nu om gaat is dat in de toekomst wel degelijk datzelfde volk, al is het dan ook een toekomende generatie, maar dat datzelfde volk ooit weer tot aanvaarding van de Messias zal komen aan het eind van de 70ste week van Daniël, het eind van de grote verdrukking dus, en dan weer Gods volk zal worden. God zal het volk weer aannemen. Dat is waar deze profetie over gaat. En als wij deze profetie hier in Hosea, de eerste drie hoofdstukken, gewoon netjes bestuderen, kunnen we tot geen enkele andere conclusie komen dan dat God het volk waarmee hij getrouwd was, terzijde gesteld heeft, weggestuurd heeft zelfs. Het was trouwens een ontrouw volk. En dat hij ooit datzelfde volk weer tot bruid zal verwerven, zoals de nieuwe vertaling zegt. Maar hier staat gewoon in Hosea 2 vers 18, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. Let op het woord, barmhartigheden. Vaat der barmhartigheid. Zou het alsnog worden in de toekomst. Maar nou is het merkwaardig, en we dienen dat goed onder ogen te zien, dat deze profetie door de apostel Paulus wordt toegepast, niet slechts op Joden, maar ook op heidenen. En zelfs uitdrukkelijk op heidenen, want hij haalt het aan juist in verband met die heidenen. Wat de apostel Paulus aanhaalt, is deze teksten uit Hosea, waar staat dat dat wat niet Gods volk was, Gods volk genoemd zal worden. En het is heel eenvoudig, als iets niet Gods volk, als iets niet Israël is, dan is het niet Gods volk. En als het niet Gods volk is, wat is het dan? Ja, heidenen. Ik durf het haast niet te zeggen. Hè? Want Ik heb er wat aan moeten horen, omdat ik dat al eens eerder gezegd heb, hoor. Maar het is echt zo. Als je niet een Israëliet bent, ben je een heiden. Het is geen discriminatie verder of zo. Zeg niks lelijks of zo. Ik vind het helemaal niet erg om een heiden te zijn van natuur. Het maakt me niks uit, hoor. He? Ja, dat is toch naar de oude mensen. Dat is toch al verdwenen. He? Dus, maar waar het nou om gaat is, als het niet Israël is, dan hoort het tot de heidenen. En wat Hosea, de profetie van Hosea dus inhoudt, is feitelijk dat een volk wat niet Gods volk is, een volk wat Lo-Ami is, een volk wat dus gerekend wordt tot de heidenen, en een volk wat Jezreel is, een volk wat dus verstrooid is zelfs onder de heidenen, dat dat weer Gods volk zal worden. Op grond waarvan? Wel, op grond van dat zij de naam des Heren aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Dus op grond van geloof. Wel nu, als iemand die niet Gods volk is of niet tot Gods volk hoort, door geloof Gods volk wordt, dan betekent dat dat elke heiden, wanneer hij tot geloof komt in de God van Israël. Ja, behoort tot Israël. Ik zal het nog eens zeggen, iedereen die tot geloof komt, wie hij ook is, Jood of heiden, dat maakt niks uit. Vandaag aan de dag tenminste helemaal niet, hè. Maar iedereen die tot geloof komt, behoort dan tot het volk dat God zich verkoren heeft. Ja. Het is misschien een wat hogere betekenis van het begrip Israël, maar als ik het goed begrijp uit de schrift, dan is dat niet eens het geval. De hogere betekenis is namelijk Israël, de lagere toepassing of betekenis heet niet Israël, het heet Jacob. Want zo zit het eigenlijk. Jacob is de naam van een ongelovige Israël, ik heb het over de aartsvader. En Israël is de naam van de gelovige Jacob. En Israël is de naam van een volk wat gelovig is. En Jacob is de naam van een volk wat ongelovig is. Ja, zegt zo. Nou, waar het nu om gaat is dat dus een heiden, volgens de profetieën van Hosea, dat dus een heiden door geloof deel uitmaakt van Israël. En dan zeg ik volgens de profetieën van Hosea, maar ik had net zo goed terug kunnen gaan naar Genesis bijvoorbeeld. Hè? Waar we voorbeelden hebben van mensen die van nature heidenen waren, maar die wel degelijk gerekend werden tot Israël. En ik ken iemand die heette Caleb en die wordt geacht een Jood te zijn, namelijk te behoren tot de stam van Juda, maar hij was een heiden van afkomst. Daarom had hij ook die eigenaardige naam, want hij heette gewoon hond. Hè? Caleb betekent hond in het Hebreeuws. Hij werd zijn leven lang hond genoemd omdat hij een heidenhond was van afkomst. Maar hij was iemand uit de stam van Juda. Hij was een belangrijk man zelfs onder Israël. Waarom? Omdat hij tot Israël was toegetreden door geloof. En dat is de betekenis, dus de toepassing van de belofte die aan Abraham gedaan is. Namelijk dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Ja. In Abraham en in het zaad van Abraham. Dus zowel in Abraham als in Christus. Het is heel breed hoor, het is niet alleen de gemeente. Het geldt nu, maar het geldt in de toekomst ook en het gold in het verleden ook. Elke heiden die wilde, kon toetreden tot Israël. En dus voor God geaccepteerd. En het was op grond van geloof en anders niks. En wat dacht u van Rut? Een van de voormoederen, moet ik dan zeggen, van de Heer Jezus. Hè? Ze was geen Israëlitische van geboorte. Maar ze ging met een schoonmoeder die wel Israëlitisch was van geboorte mee. En ze zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Daar was geen enkel bezwaar tegen. En ze was nog maar nauwelijks in het land. Of ze maakte al aanspraak, deed al een beroep op de Israëlitische wetten met betrekking tot de losser enzovoorts. Hè? Toch? Ja, zo was het. Er werd meteen de losser opgezocht en zo. En ze had alle rechten van elke andere Israëliet. Ja, wij zeggen dat is een proseliet of is een jodengenoot. Ik zeg, dat zijn rare woorden. Dat heet gewoon een Israëliet, hoor. Dat is echt, dat is goed, dat klopt. Dat heeft niet een aparte aanduiding, het hoort tot Israël. Ieder die tot geloof komt, treedt toe tot Israël. Dat is altijd al zo geweest en dat is tot vandaag aan de dag waar. Het enige bijzondere van de tegenwoordige tijd is dat het merendeel van Israël geen deel uitmaakt van Israël. Omdat het geen Israël is, maar Jacob. Ja, ik zeg het echt niet moeilijker dan de Bijbel zelf. Dan Romeinen 9 vers 6. Die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. De meesten die uit Israël zijn, zijn niet uit Israël, zal ik dan maar zeggen. Hè? De meesten die uit Israël geboren zijn van nature, maken geen deel uit van het door God uitverkoren volk. Om de eenvoudige reden dat ze ongelovigen zijn. En dat is de reden waarom God hen ook verstrooid heeft over de aarde. Zo zit dat. Het alternatief, het enige alternatief voor een Jood vandaag aan de dag is dat hij door geloof alsnog een erfdeel krijgt, of een erfgenaam wordt van Abraham en dus ook van het zaad van Abraham. Alleen daardoor, als hij dat doet, als hij tot geloof komt, treedt hij daardoor toe tot het tegenwoordige Israël. En dat is de echte gemeente, ik kan er niet anders van maken. Maar het is zo. Want wij als gemeente zijn erfgenamen van Abraham. Toch? Ja, wat dat betreft is er geen verschil. Er is wel een verschil. Een verschil, maar dat heeft niks te maken met hoe wij tot geloof gekomen zijn of wie wij zijn van afkomst of zo. Er is alleen een verschil wat te maken heeft met de bedeling waarin wij leven. En dat houdt in dat degene die vandaag aan de dag deel uitmaken van wat Ami heet, van wat Gods volk heet dus, dat die een hemelse erfenis hebben, een hemels Kanaan en een hemels Jeruzalem. En die zijn gekomen tot de ontastelijke berg, zegt de Hebreeënbrief enzovoorts, hè. En terwijl voor de toekomst geldt, dat degenen die dan tot geloof komen en deel krijgen aan de zegeningen die beloofd zijn aan Abraham, dat die leven hier op aarde, op een aardskanaal, een aards Jeruzalem, een aardse berg enzovoorts. Een tastelijke berg dus.
He? Was Abraham toch geen Jood?
Nee. Abraham was geen Jood. Ik probeer ook uitdrukkelijk steeds Israël te zeggen, hè. Ik heb het niet over Jodendom, want dat maakt het wat ingewikkelder. Maar Abraham is degene aan wie de beloften gedaan werden. En als u dan het beste voorbeeld wil hebben van hoe een heiden lid wordt van het volk van God, dan nemen we Abraham, die immers geroepen werd toen hij nog onbesneden was. Maar daar hebben we het al over gehad, dat is Romeinen 4 immers. Hè? En hij werd een Israëliet. Dat, ja, niet in de zin van een afstammeling van Israël, maar in de zin van dat hij de stamvader werd van het volk Israël, van het volk van God. En het punt is dat men niet door afstamming deel uitmaakt van dat volk, maar door geloof, dat is alles. Dat gold voor Abraham, dus gold het ook voor Isaac en voor Jacob en al wat er verder kwam. En dus ook voor Caleb en voor Rut en voor Rahab. Hé, wat doe ik nou, lelijke dingen noem ik nou. Een hond, een hoer en nog een hoer. Maar het was wel zo. Begrijpt u wel? En nou, wij zijn echt niet zoveel beter, zou ik willen zeggen. Maar door op dezelfde wijze zijn wij deelgenoot geworden van diezelfde beloften. En dat is wat hier ook staat. Kijk, u zou de belangrijke waarheid moeten kennen, dat wanneer Israël tot geloof komt, Israël dan terugverzameld wordt uit de heidenen. Ze werd geacht te behoren tot de heidenen. Ze was verstrooid onder de heidenen, gerekend tot de heidenen enzovoorts. En het wordt daaruit verlost. Daarom is de verlossing van Israël zelf een beeld van de verlossing van elke heiden. En wat de Heer aan Israël steeds gepredikt heeft, is dat ze vanuit het buitenland, vanuit de verstrooiing, vanuit het heidendom tot geloof zou komen. Wat dacht hij van de gelijkenis van de verloren zoon, om maar eens wat te noemen? Echt van toepassing op Israël, hoor. Ja, ik moet misschien zeggen op een deel van Israël, maar dat is ook Israël. Dus, maar die kwam vanuit het buitenland, die was weg geweest. Die was met zijn erfdeel de hort opgegaan, zeg, zal ik maar zeggen, in gewoon Nederlands. Die was helemaal vertrokken enzovoorts. Hè, en verkeerde onder de zwijnen, het meest onheilige dier wat Israël maar telt. Hè. Maar hij kwam daaruit terug en hij bekeerde zich en hij was van harte welkom. Dat was het. Zie? Het is echt een belangrijke waarheid. Het komt van buiten. Ook als Israël straks tot geloof komt, dan zal dat zijn vanuit het buitenland en zal dus vanuit het buitenland en op grond van geloof verzameld worden naar het land zelf. Echt, het is niet anders. Het overblijfsel zal genade vinden, staat er in Jeremia 31, in de woestijn. En dus vervolgens vanuit de woestijn, zoals eens onder Jozua, verzameld worden naar Kanaan. Ja, dat is het verhaal. Nou, het punt is dus dat wat voor een verstrooid Israël geldt, wat voor Israël geldt wat Lo-Ami is, dat geldt dus voor elke andere heiden die ook Lo-Ami is. Want als je niet Ami bent, ben je Lo-Ami. Als je niet hoort tot het volk van God, dan ben je niet het volk van God. En hoe kom je tot het volk van God? Wel door geloof. Nou, dat staat hier ook. God heeft geroepen, vader der barmhartigheid, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En let wel, die term barmhartigheid lazen we net ook al in Hosea. En in dat verband wordt gezegd dat Israël weer Ami, namelijk Gods volk, zou worden. Maar hier staat, God heeft dan ook geroepen, ons, namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was. Nou, noemen ze een volk wat niet Gods volk was. Dat moeten er minstens 70 zijn. Maar Nederland bijvoorbeeld. Dat kan niet schelen welk natuurlijk. Elk volk. Dat maakt niet uit. Maar uit die volkeren worden gelovigen geroepen om Gods volk te zijn. Dat was bij Abraham al zo. En dat is altijd dus al zo geweest. In ieder geval sindsdien. En daar gaat het maar om. En het is vandaag de dag nog zo. Dus hetgeen Gods volk niet was, zal door God mijn volk genoemd worden. En die niet bemind was, mijn beminde. Vers 25 nog steeds van Romeinen 9. Waarbij niet bemind hier doorgaat voor de vertaling van lo rugama. Lo rugama wordt naar het Nederlands vertaald met niet ontfermd. Maar we hebben hier te maken met het verschijnsel dat het Hebreeuws eerst vertaald is naar het Grieks. En het Grieks vervolgens naar het Nederlands. En nou is het een beetje veranderd tot niet bemind. Maar echt verschillend is het natuurlijk niet, hè? Dus lo ami wordt ami en lo rugama wordt rugama. Niet Gods volk wordt Gods volk. Niet ontfermd wordt ontfermd. En dan vers 26. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. Gij lieden zijt mijn volk niet. Gij lieden zijt lo ami. Of gewoon gij lieden zijt heidenen. Ja, het klinkt wat cru, maar het is echt hetzelfde. Dus of het een of het ander. Op de plaats waar tot hen gezegd wordt, gij lieden zijt, lo ami, al daar zullen zij kinderen des levenden gods genaamd worden. Kinderen, dat moet natuurlijk zijn zonen, hè? Zonen des levenden gods, erfgenamen. Ja, er staat zoveel in die paar woorden, hè? Erfgenamen van de levende god. Hoezo? Hoezo een levende god? Waarom niet gewoon erfgenamen van God? Wel, omdat de God waar het hier over gaat, de God van Israël, laten we zeggen, de Heere, die was gestorven aan het kruis inmiddels. En hij leeft weer. Dus de uitdrukking levende God suggereert dat hij inderdaad eerst stierf. En dat is op zich al duidelijk genoeg, want dat hangt namelijk samen met het feit dat er gesproken wordt over zonen. Zonen van de levende God. Zonen wil zeggen erfgenamen, maar erfrecht treedt in werking na de dood. Ziet u? Ziet je dat hier dood en opstanding in die verse zit? Ja, hier, in Joël al dus. Want daar gaat het om, hè. Daar wordt het al aangekondigd. Gijlieden zult zonen, dus erfgenamen zijn van de levende God. Dus van de God die weer leeft. Zie? En dat houdt dus in erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar dat zijn de uitdrukkingen die we weken teruggelezen hebben in het vorige hoofdstuk, Romeinen 8. Gaat dan precies hetzelfde, hoor. Erfgenamen van de levende God. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Het is maar van welke kant je komt, maar in ieder geval erfgenamen op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En let wel, in Hosea staat het over Israël, maar hier wordt het toegepast op heidenen die daardoor Gods volk worden, of Israël worden. Ja, ik mag het zo eigenlijk haast niet zeggen, want het leidt tot misverstanden. Ik mag het wel zo zeggen. Maar het leidt tot misverstanden, daarom ben ik een beetje voorzichtig met mijn uitspraken nu. Maar het moet duidelijk zijn dat Paulus hier terug verwijst naar het Oude Testament en daarheen, en op grond daarvan, verklaart wat Israël is. En dus ook wat Israël altijd was. Weet je, want de vraag was, is het woord van God dan uitgevallen? Nee, zegt de apostel Paulus, het is altijd al zo geweest dat alleen diegenen deel uitmaakten van Israël die geloofden. En er waren misschien anderen die zich wel uitgaven voor Israëlieten, maar die dat op grond van de beloften aan Abraham enzovoorts niet waren. Die dus ten onrechte zich Israëlieten noemden. Heb je dat nooit gelezen in Openbaring? Van de staat dat er enige zijn die zich Joden noemen en ze zijn het niet? Ja, dat is ook zo, ja. Dat bedoelde ik niet eens, maar inderdaad in Johannes 9 wordt het ook aangehaald, waar de Joden zich beroepen op het feit dat ze het zaad van Abraham zijn, maar dan krijgen we wat anders te horen dan. En bij gelegenheid werd zelfs gezegd, ik zeg u dat God bij machtig is zich uit deze stenen Abrahams zonen te verwerven, te verwekken. Hè? Dat wil zeggen, die natuurlijke afstamming zegt niks. Het gaat er maar om, waar haalt God die zonen van Abraham vandaan? Nou, hij haalt ze uit de heidenen. Ja, eerst uit de Joden en daarna ook uit de heidenen, dat is waar. Maar dus uit beide. Uit de Joden zowel als uit de heidenen, want dat staat al in Hosea. Ja. Kijk, het punt is nu, dat ik nou eigenlijk, als ik die waarheid dieper moet uitspitten, dan kom ik de eerste maanden niet meer aan de Romeinenbrief toe. Dus dat kan ik niet doen. Maar ik weet wel dat ik een heel gevoelig punt op dit moment raak. Kijk, ik zal proberen even gauw te vertellen hoe het zit. Kijk, het is namelijk zo dat al die oud-testamentische profetieën natuurlijk aan Israël gegeven worden. En daarom zeggen sommigen, daarom betekent dat ze dus op Israël uitsluitend van toepassing zijn, omdat ze uitsluitend aan Israël gegeven waren. En het punt is, zij werden niet uitsluitend aan Israël gegeven, ze werden gewoon aan Israël gegeven. Want, wat is het voordeel van de Jood? En wat is het nut van de besnijdenis, weet u het nog? Romeinen 3. Wel, het voordeel was dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet gegeven, toebetrouwd. Dat betekent gewoon dat als God spreekt of als God sprak, dat hij zijn woorden gaf aan Israël. Niet opdat ze die nauwkeurig binnen kamers en binnen de grenzen zouden houden, maar omdat ze er vrijelijk over zouden spreken, dat ze uit die woorden zouden leven en er ook van zouden getuigen aan de overige volken. Want Israël is volgens Hosea 4, bijvoorbeeld, je zit blijft bij Hosea nou vanavond even, hè? Volgens Hosea 4 is Israël geroepen ooit tot het priesterambt. Niet dat de levieten uit Israël geroepen zijn tot het priesterambt of zo, of de familie van Aaron, nee, Israël is geroepen tot het priesterambt, Israël, het hele volk. Is geroepen om priesters te zijn ten behoeve van de overige volkeren. Te midden van de volkeren is er één volk wat de priesterlijke dienst heeft. Laten we zeggen, wat de familie van Aaron is onder de geslachten van Israël, dat is Israël zelf onder de volkeren der aarde. Israël is geroepen tot een priesterlijke taak en de belangrijkste priesterlijke taak is echt niet die van offeranders brengen, maar is die van het woord van God onderwijzen. En dat is wat Israël doen moest. Dus als u vaststelt dat de beloften enzovoorts en de profetieën aan Israël gegeven zijn, dan trapt u een open deur in, want aan wie had het nou anders gegeven moeten worden? Daartoe heeft God Israël bijvoorbeeld geroepen. Dat hij zijn woord aan hen zou geven en bovendien ook in hen zou demonstreren, opdat zij het zouden prediken. Waarom? Opdat diezelfde woorden ook van toepassing zouden zijn op alle andere volken. Is God nog God de Joden alleen? Dat hoeft niet meer te vragen allemaal, hè. Dat doe ik expres, hoor. Kleine herhaling, hè. Uit Romeinen 3 is dat nog weer, hè. Is God nog God de Joden alleen? Nee, ook der heidenen, hè. En is al de voorhuid zowel als de besnijdenis rechtvaardigen uit geloof. Dat is altijd al zo geweest en wat dat betreft is er niks veranderd. Wat dat betreft niet. Er is wel wat veranderd, maar wat dit betreft niks. Daar gaat het maar om. Kijk, het punt is dat die oud-testamentische profetieën aan Israël gegeven werden en dus in de eerste plaats op Israël van toepassing zijn. Maar de bedoeling is dat ze op alle volkeren van toepassing gebracht worden. Ja, ja. Als nou ook in de toekomst, hoor. Als er nou staat van Sion zal de wet uitgaan. Hoe ver gaat die wet dan uit? Toch niet alleen vanuit Sion, alleen over Israël en verder niet. Hè? De zonen David zal dan regeren over de gehele wereld, over alle volkeren. Ja, ja. Vanuit Israël, maar het begint bij Israël, dat is waar. En daarom is het altijd eerst de Jood en ook de Griek. Maar het blote feit dat de profetieën gegeven zijn aan Israël, wil niet zeggen dat het dus uitsluitend voor Israël bestemd is, want dat is niet waar. De zaligheid is beloofd aan Israël, de rechtvaardigheid Gods is beloofd aan Israël, maar het komt tot alle en over alle die geloven. Het nieuwe verbond werd beloofd aan Israël tevoren. Is tevoren beloofd, weet je, dan ben ik heel ver terug, Romeinen 1 vers 1. Het evangelie Gods, het welke hij tevoren beloofd had. Ja, ja, maar het gaat echt over het nieuwe verbond dat tevoren beloofd was aan Abraham. Dat is de belofte aan Abraham. Heel eenvoudig, dat is de belofte aan Abraham. Maar die belofte die wordt vervuld aan ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, nog steeds Romeinen 1. Zie? En waar het nou om gaat is, dat als de apostel Petrus bijvoorbeeld die profetie uit Hosea aanhaalt, en hij doet dat, hè. Hij haalt het aan, precies hetzelfde. Precies dezelfde woorden. Hij haalt ze net zo aan als het Paulus aanhaalt. Alleen de apostel Petrus weet nog niks over de specifieke roeping, de specifieke hemelse roeping van de gemeente. Bovendien, of hij het weet, dat is nog vers 2, in ieder geval schrijft hij er niet over. En bovendien was dat zijn taak ook niet om daarover te schrijven. Daarom deed hij het ook niet. En daarom verwees hij in zijn laatste brief naar de apostel Paulus. Hij zegt, vraag het hem verder maar, want die weet er meer van dan ik. Er staat er zo, hoor. Nou, ja, in de Statenvertaling staat dat er dan. Ik bedoel, ik praat niet in Statenvertaling. Ik zeg het gewoon met eigen woorden, hè. Maar die waarheid op zich, die staat er wel. Maar de apostel Petrus schrijft in wezen aan de gelovigen uit Israël, aan de verstrooiden, nota bene, aan de Joden die in het buitenland leven, en van wie hij veronderstelt dat ze gelovig zijn. Aan hen schrijft hij, en dan past de profetie uit Hosea toe. En dan zegt, gij die eertijds niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
Ja, ja.
En ik pas het toe op Israël. Alleen wat de apostel Paulus hier doet, is het toepassen ook op Israël. Op het Jodendom in ieder geval, dat zegt hij. Maar met de nadruk vervolgens op het heidendom. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dat is wat de apostel Paulus steeds demonstreert, dat al die waarheden niet beperkt zijn tot Israël, maar uitdrukkelijk tot ook heidenen, wanneer ze tenminste door geloof erfgenamen worden van Abraham. Wat is Israël? Wel, Israël dat bestaat uit erfgenamen van Abraham. En wie is een erfgenaam van Abraham? Alle gelovigen. Ja, op verschillende wijze. Dat is ook zo. Er was een verschil. Er was ook verschil tussen Isaac en Ismaël. Weet u nog? Dan gaan we het moeilijk maken hoor. Ze erfden beiden. Er was verschil tussen Jacob en Esau. Ze erfden beiden. Ja. En als we nou op de typologie afgaan, puur de typologische betekenis, is het dus zo dat Isaac een hogere erfenis kreeg dan Ismaël. Waarbij Isaac dus een type is van de gemeente en Ismaël een type is van Israël. Israël. Ja, staat in Galaten, hè? Galaten 4 is dat. Ja, ja. Maar ze erfden beiden. Dat is waar het nou maar om gaat, hè. Israël, aan hen is het een en ander beloofd, Israël zal erven. Maar alleen als het gelooft, uiteraard. En ook heidenen zullen erven. Ook alleen als ze geloven. Het enige verschil is dat de eersten uit zowel Joden als heidenen die tot geloof komen een hemelse roeping hebben. En de volgenden uit zowel Joden als heidenen die een aardse roeping hebben. Die zullen op aarde erfgenaam van Abraham zijn in het aardse Kanaan komen enzovoort. Het enige verschil. Het verschil zit hem alleen maar in de volgorde. Wij zijn eerstelingen. En daarom, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer, dus het is voor de hemel bestemd. Zoals de eerstgeborene in de tempel aan God moest worden gewijd. Hè? Ja, en zo is het met de gemeente ook. We zijn een gemeente van eerstgeborenen. En we zijn dus gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk het hemelse Jeruzalem. Ik citeer uit Hebreeën 12. Zie, daar staat die dingen allemaal. De hele Hebreeënbrief gaat daar trouwens over. Over de toepassing van die profetieën op de tegenwoordige gelovigen. Namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Kijk, dat verschil wat ik nu aanhaal is precies hetzelfde verschil wat ik geprobeerd heb uit te leggen in de tijd in die brochure over de bruidegom en de bruid. Dat is namelijk hetzelfde verschil als wat er is tussen het lichaam van de bruidegom en de bruid van de bruidegom. Of, ja, zo moet ik het zeggen. Er is een grote overeenkomst, maar er is verschil. Alleen als we op de overeenkomst wijzen, moeten we niet vergeten dat er ook verschil is. En als we op de verschillen wijzen, moeten we niet vergeten dat er ook overeenkomst is. De overeenkomst waar we nu over praten is dat alle gelovigen uit Joden en heidenen gerekend worden tot erfgenamen van Abraham en dus tot Israël in de hoogste betekenis van het woord. Eigenlijk de enige echte betekenis van het woord dus. En het verschil wat er is, is dat de eerstelingen een hemelse bestemming hebben en dat wat daarna komt een aardse bestemming heeft. Dat is het enige verschil. Ja, duidelijker kan ik het niet zeggen. Ik weet, het kost veel meer tijd om die dingen te leren verstaan dan dat het mij tijd kost om het te vertellen. Ik kan het heel vlug vertellen. Maar zo vlug heb ik het ook niet geleerd. He, dus troost u. Het is soms wel eens moeilijk, ik weet het. Maar hoe dan ook, hier wordt het Oude Testament aangehaald om te laten zien dat heidenen erfgenamen worden van Abraham. Dat wil zeggen, ik moet terug naar de terminologie in Hebreeën, in Romeinen 9. Hier staat gewoon dat heidenen door geloof deel uitmaken van Israël. Want daar gaat het om. Het gaat nog steeds over Israël. Vaten der barmhartigheid, geroepen enzovoort, jawel, uit Joden en heidenen. Het wordt Ami, het wordt Israël uit Joden en heidenen op grond van geloof. En uiteindelijk is het zo dat diezelfde waarheid in, ik zou bijna zeggen nota bene, maar in de Efezebrief naar voren gebracht wordt, waar gezegd wordt dat wij die eertijds verre waren, vreemd van de burgerschap Israëls, dat wij die heidenen waren eertijds naar het vlees, dat wij nabijgebracht zijn en dat we deel hebben gekregen aan de verbonden der belofte en dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn geworden. Kortom, dat we dezelfde erfrechten hebben ontvangen als Israël. Ja. Ja, sommigen zeggen hogere, dat is niet waar. We zijn alleen eerstelingen, dat maakt het hoger. Maar dat geldt voor het natuurlijke Israël wanneer het tot geloof komt net zo goed. Die horen dan ook tot eerstelingen, hebben diezelfde hoge erfrechten. Dat is echt zo. Nou, dat wordt dus uitgebreid hier aangehaald uit
Hosea uit de profetieën die tot Israël gedaan zijn uit het Oude Testament. En er zijn iets twee plaatsen uit Hosea die rechtstreeks geciteerd worden. Dat was eerst Hosea 2 vers 22. Ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. Dus vers 25 van Romeinen 9 is dus Hosea 2 vers 22. En vers 26 van Romeinen 9 is aangehaald uit Hosea 1 vers 10. En als je net zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er nog bij 1 Petrus 2 vers 10, want daar wordt het ook aangehaald. En zoals gezegd, Petrus paste toe op de gelovigen uitsluitend uit de Joden, want daar schrijft hij aan. Maar niettemin gelovigen, dus zo'n groot verschil is het niet hoor. Het is wel een verschil, maar het is niet zo'n groot verschil, hè. En Paulus paste het hier toe op Joden en heidenen, dat wil zeggen, hij voegde nog wat aan toe. Nou, en dan is hij nog lang niet uitgesproken, want hij heeft nog veel meer schriftplaatsen. Hij noemt bijvoorbeeld in vers 27 Jesaja 10 vers 22. Hij zegt namelijk, Jesaja roept over Israël, al ware het getal der kinderen Israëls gelijk aan het zand der zee. Dat is een heel sterk, hè? Zo zal het overblijfsel behouden worden. Het zand der zee, wel zo talrijk als het zand der zee zou het zaad van Abraham zijn. Dat staat in Genesis, in de belofte aan Abraham. En we hebben het net gelezen in Joël, waar het ook staat. Nochtans zal een getal zijn als het zand der zee. Maar in Jesaja staat ook wat over dat zand der zee. Daar staat namelijk, al was het getal der kinderen Israëls gelijk aan het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Ik heb het wel eens opgezocht, uiteraard, in mijn Bijbel, in de Statenvertaling. En als u daar leest in Jesaja, dan staat er één woordje tussen. Zo zal nochtans, of zoiets, hè, het overblijfsel behouden worden. Of zo zal slechts, geloof ik, het overblijfsel behouden worden. Van een woordje bij. En dat is duidelijk genoeg. Maar het gaat erom dat Israël dan misschien heel talrijk is, als het zand der zee. Dat wil zeggen, zoveel Joden zijn er. Zoveel Israëlieten naar het vlees. Maar, zei Jesaja, slechts het overblijfsel zal behouden worden. En dat betekent dat die niet allemaal behouden worden, slechts een deel daarvan. Oh, er wordt zoveel tegen geprotesteerd vandaag aan de dag. We schijnen nog steeds te denken. Vroeger dacht men dat elke Jood verloren was. Dat dacht men in de middeleeuwen. Want ze waren Christusmoordenaars en zo, hè. Dachten ze dat die niet behouden konden worden. En tegenwoordig leren ze in onze evangelische kringen dat elke Jood vanzelf wel behouden wordt. Nou, niet is, wel wordt. Hè? Want behouden zijn ze nog niet, dat kan iedereen wel zien. Maar zeggen we, nou, dat komt voor ze. God komt daar wel mee klaar met zijn volk. En maar wat ze bedoelen, met al die mensen. Ja, met zijn volk komt God tot zijn doel. Maar de vraag is, wie is dat? Wie behoort tot dat volk? Nou, niet al die mensen, want al was het zaad van Israël gelijk als het zand der zee, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen, er is alleen een overblijfsel wat behouden wordt en de rest wordt afgesneden. Dat staat er ook, vers 28, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, hoe groot Israël ook is, hoeveel mensen ook deel uitmaken van het Joodse volk of van het Israëlitische volk, om dan alle 12 stammen nog maar te noemen. Slechts de gelovigen worden behouden. Het is nooit anders geweest. En het is in overeenstemming dus met alle oud-testamentische profetieën. God is niet veranderd. Het is toch te dwaas dat men vandaag zegt, God is niet veranderd. Is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En men gelooft tegelijkertijd dat alle Joden vanzelf behouden worden. Hè? Dat was maar waar, maar het is niet zo. En God is niet veranderd. Hè? God is niet veranderd. Al die profeten van oud in het Oude Testament hebben het evangelie gepredikt aan Israël. Aan de Joden, dat ze moesten geloven in de Heer, daar ging het allemaal om. He? Geloof, dat zou hen redden onder alle omstandigheden. Het waren wat andere omstandigheden dan ze onze, maar daar gaat het niet om. Maar ze werden opgeroepen tot geloof. Ze moesten luisteren naar de Heer hun God en ze deden het niet. En vandaag doen ze het nog niet. En degene die vandaag niet luistert, niet gelooft in het woord van God, die gaat verloren. En wie in het verleden niet luisterde, net zo goed. Er is niks veranderd. Mens wordt slechts zalig op grond van geloof. En door geloof wordt men erfgenaam van Abraham. Als men een gelovig is, is men geroepen tot Israël. Als men een gelovig is, is men een medeburger der heiligen en een huisgenoot Gods. Dat wil zeggen, om het dan maar weer op de grens te zeggen, hè, zo van een gelovige maakt deel uit van Israël. Daar komt het op neer. Het is een Bijbelse gedachte. Dat wij er een verkeerde betekenis aan geven soms, dat is mijn schuld niet. Eerlijk, dat heb ik niet gedaan.
Ik probeer het te veranderen. Maar we moeten wel trouw blijven aan de Bijbelse terminologie. Wij bedelen Israël, we zijn erfgenamen geworden van Abraham. En het punt is dat het natuurlijke zaad afgesneden wordt, want alle ongelovigen, alle natuurlijke dingen worden afgesneden. Ik geloof zelfs dat het hier een verwijzing is, in feite, hoe diepzinnig dan ook, naar de besnijdenis. Want dat is nou juist waardoor Israël zich kenmerkte, onder andere. Israël had namelijk het teken van het verbond, namelijk de besnijdenis, die een uitdrukking is van de vooruit. En het punt is nu dat die uitdrukking van de vooruit een beeld is van het wegdoen van de oude mens. We hebben daar uitgebreid al over gesproken, dus ik hoef het nou niet weer te doen. Maar het principe blijft dus dat slechts diegenen van wie de oude mens, hun natuurlijke afstamming dus, is weggedaan, deel uitmaken van Israël. Dat wordt in de besnijdenis uitgedrukt. Dat duidelijker kan het toch al niet, lijkt mij, hè? Zo blijft het. Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. God doet het vlees weg, God doet de voorhuid weg, God doet de oude mens weg. En wat dan nog overblijft, dat wordt behouden. De tragiek is alleen dat het gewoonlijk weinig is, verhoudingsgewijs. En dat het merendeel niet wil en dat slechts een minderheid, namelijk een overblijfsel, behouden wordt. In de dagen van Elia waren het maar 7000. Nee? 7001, Elia was er ook bij natuurlijk, ja. Ja, dat is waar. Er werd gezegd, nog 7000 heb ik... Ja, dat is waar. Maar hoe dat ook zij, het was een minderheid. En het zal altijd een minderheid blijven. En tot vandaag aan de dag is slechts een minderheid van de Israëlieten behouden. Wat we ook daaronder verstaan. Ik heb het nou over de natuurlijke afstammeling. Het is maar een minderheid. Uit het Jodendom is maar een minderheid die ervan behouden is. En zelfs als we de 10 stammen daarin betrekken en zouden kunnen betrekken, dan nog ben ik er nog van overtuigd dat slechts een minderheid daarvan nu in deze bedeling gelovig is. En dat geldt voor alle volkeren, onder alle volkeren is maar een minderheid. En uiteindelijk zitten we hier met een zaal vol mensen. Ik ben er best tevreden over, eerlijk gezegd. Maar het is maar een minderheid natuurlijk, hè. De meeste mensen hebben geen flauw idee waar wij ons mee bezighouden, hebben er ook niet het minste begrip voor. Het is slechts een overblijfsel, een rest. En de rest wordt... De andere dingen worden afgesneden. Dat is wat het Oude Testament zegt. Hij voleindt een zaak. Hij voleindt hem wel. Maar hij snijdt ze af. Dat wil zeggen, er wordt van alles weggesneden. En al wat overblijft, dat is het dan. Het is bijna... Nee, het is wat de Heer bijna gedaan zou hebben in de dagen van Mozes. Weet u dat nog? Ik weet niet precies meer hoe het zat. Maar het was in ieder geval zo dat de Heer was zo kwaad op het volk. Hij zegt, Mozes, ik doe het hele volk weg. Ik maak uit jou wel een nieuw Israël. Dan was op dat moment Mozes het overblijfsel geweest, de enige. Het had gekund. Het gebeurde niet, als ik het nou goed heb, dat weet ik niet helemaal zeker hoor, maar als ik het nou goed heb, volgde daarop die geschiedenis van die koperen slang. Was het niet zo? He, dat die slang verhoogd moest worden, dat ze daarop moesten zien en zo. Maar goed, dus zoek dat maar. Ik dacht dat het zo was, maar in ieder geval, op een of andere wijze, bleef het volk in stand. Maar wat God voorstelde aan Mozes zou later werkelijk zo gebeuren. Want Mozes is daar natuurlijk een type van de Heer Jezus zelf, van de Heer. Via welke wij inderdaad erfgenamen van Abraham geworden zijn. Maar goed, laten we het niet te moeilijk maken. Het gaat om het eenvoudige principe dat slechts een klein deel van Israël werkelijk Israël is omdat het gelooft. Maar een klein deel van de overige volken hoort ook tot Israël omdat het gelooft. Ja, het is misschien wat moeilijk te bedenken, maar het went wel. Hè? Ik heb het al eerder gezegd, ik weet het wel. Maar staat er niet voor niks in te stampen. Het is een heel belangrijke waarde. Want dat is nou net waar altijd zoveel ruzie over gemaakt wordt. En wat zoveel gelovigen van elkaar scheidt, terwijl dat nou echt niet hoeft. Hè? Er zijn dingen die ons echt scheiden, dat weet ik wel. En dat is maar goed ook. Er moeten scheuringen zelfs onder ons zijn, zegt Paulus in de Korinthebrieven. Maar er zijn dingen op grond waarvan wij scheiden terwijl het helemaal niet nodig is. He? Gewoon vasthouden aan de schrift. Dat is het. Dus slechts een deel van Israël zal behouden worden. Slechts het overblijfsel zal behouden worden, zegt vers 27. En vers 28 zegt, want hij voleindt een zaak, het snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. Het wordt later toegelicht in het 11e hoofdstuk. Waar we dat verhaal vinden over de olijfbomen van de takken zijn afgesneden. Komt er nog uitgebreid op terug dus. Hè? Maar het gaat om een afgesneden zaak die wel degelijk voleindigd wordt. En dan wordt weer een vers uit Jesaja aangehaald. Dit keer is het Jesaja 1 vers 9. Waar Jesaja tevoren gezegd heeft. Indien de Heere der Heerscharen. De Heere Zebaoot. als men het niet vertaalt, hè? Maar de heren der heerscharen, indien de heren der heerscharen ons geen zaad had overgelaten. Kijk, de heren der heerscharen is de heer van al die volken. Heerscharen wil zeggen ontzettend veel. En daarom staat het zo. Indien de heren van die velen, van al die volkeren, hè? Indien de heren der heerscharen ons geen zaad had overgelaten, zo zouden wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat wil zeggen, er was er niemand behouden geworden. Nou ja, op één na. Dat was Lot, maar die hoorde niet in Sodom. Die was er abusiefelijk, maar uit eigen vrije wil terechtgekomen. Maar in ieder geval, hij hoorde daar niet. Kijk, en daar wordt de vergelijking nou mee gemaakt. Die geschiedenis van Sodom en Gomorra in de dagen van Abraham en Lot staat model voor de geschiedenis van Israël. Een enkeling. Het zijn maar weinigen. Het is maar een overblijfsel wat behouden wordt. En het overblijfsel wat behouden wordt, was in de dagen van Gomorra, waren diegenen die uit de stad vluchten bijtijds. We weten het alleen van Lot en zijn familie, althans een deel van zijn familie, moet ik zeggen. Hè? Maar wij weten dat het met Israël net zo zal gaan, letterlijk zo in de toekomst, wanneer de stad die geestelijk genaamd wordt, Sodom en Egypte. Ik citeer het Openbaring, hoor. Dat wanneer die stad wordt ingenomen, dat dan ook de gelovigen uit die stad daaruit gehaald zullen worden en zullen vluchten dwars door de Olijfberg. Er was eerst helemaal geen uitgang, maar er wordt een uitgang gemaakt. Dat was in de dagen van Lot trouwens ook zo. Er was geen uitgang, maar er wordt er een gemaakt. Dan lees het nog maar eens na, dat is heel interessant. Maar bij Jeruzalem gebeurt het ook, want de Olijfberg zal scheuren en men zal moeten vluchten eruit. Slechts het overblijfsel zal behouden worden. Het is het overblijfsel wat genade zal vinden in de woestijn volgens Jeremia 31, vers 1.
Vers 2.
Oh, vers 2, dankjewel. Ik ben altijd blij dat de mensen zijn die het controleren. Dan durf ik nog eens wat te zeggen. Maar meer daarover na onze onderbreking. Ja, we hebben dus gezien in de voorgaande verse, vers 25 tot en met 29, dat daar de apostel Paulus schriftplaatsen uit het Oude Testament aanhaalt om te laten zien dat heidenen worden toegevoegd tot Israël en dat in ieder geval slechts een deel, namelijk het overblijfsel, behouden wordt. Dus slechts het overblijfsel van het volk behoort werkelijk tot het volk. Slechts het overblijfsel van Israël is echt Israël. En dat is uiteraard op grond van geloof. En verder is het natuurlijk zo dat aan het eind van de rit, om het dan zo te zeggen, namelijk in de dagen dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, dat die vervuld worden, dat in die dagen die beloften vervuld worden alleen aan degene die overgebleven zijn. En degene die overgebleven zijn, zijn overgebleven van het zwaard. Jeremia 31 vers 2 dus. Leest u vers 1 er maar bij, hoor, want er staat dat begrip Ami ook weer, mijn volk. Maar daar staat dat het volk der overgebleven van het zwaard genade heeft gevonden in de woestijn. Overgebleven wil dus zeggen dat ze overgebleven zijn uit de verdrukking uiteindelijk, uit de grote verdrukking. Maar ze zijn overgebleven omdat ze gelovigen zijn. Slechts de gelovigen blijven over. Sommigen passen dat principe weer toe op de gemeente. Die hebben helemaal geen idee dat het over Israël gaat, pas het alleen toe op de gemeente en zeggen dus dat de gemeente gaat door de grote verdrukking, maar daar wel een beetje in bewaard zal worden. En van Israël weten ze dus al helemaal niks meer, maar dat heb je natuurlijk als je profetieën alleen op de gemeente van toepassing wil brengen en de letterlijke toepassing op Israël niet eens meer ziet. Maar goed, laten we het daar niet verder over hebben. Het gaat om dat het overblijfsel behouden wordt en het is dus een minderheid. En dat wordt hier aangehaald op grond van allerlei oud-testamentische schriftplaatsen. En dan wordt in vers 30 de vraag gesteld, wat zullen wij dan zeggen? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af natuurlijk, als ik hiervoor sta. Hè. Wat zal ik nou zeggen? Wat zullen we zeggen? Nou, de apostel weet het wel. De apostel zegt, we gaan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. En dan staat erachter, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is, ja, niet die uit de wet is. Er is een zekere mate van rechtvaardigheid uit de wet. Dat is nu eenmaal zo, de schrift haalt dat aan. Alleen, laat ik het zo zeggen, de rechtvaardigheid uit de wet is voor God niet voldoende. Maar de apostel Paulus zegt in Filippenzen dat hij naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk is. Dat wil zeggen, aan de rechtvaardigheid van de wet beantwoordde hij wel, maar Dat neemt niet weg dat die rechtvaardigheid niet voldoende is. Dat is een rechtvaardigheid die in overeenstemming is met bepaalde wetten, met bepaalde inzettingen. Bepaalde, want niet alle hoor, maar dat kan namelijk niet. Maar het is niet een rechtvaardigheid gods, zoals die hier in deze hoofdstukken genoemd wordt. Het is in ieder geval niet voldoende voor God. Maar, en daarom staat hier ook dat de rechtvaardigheid die de heiden ontvangen hebben, is een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Niet de rechtvaardigheid uit de wet, want die schiet sowieso tekort. Maar het is de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Uit de werken der wet kan immers geen mens gerechtvaardigd worden voor God. Weet u nog? Dat was Romeinen 3, daar staat dat, vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Je kunt nou voor de mens rechtvaardig zijn in overeenstemming met de wet. Voor God is het nooit voldoende. Voor God kun je alleen gerechtvaardigd worden door geloof. En daar gaat het nu om. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. En dan neemt hij ook al langzaam de aanloop naar hoofdstuk 10, waarin hij spreekt over de wet, de rechtvaardigheid uit de wet en de rechtvaardigheid geloof, uit geloof die daar tegenover staat. Maar hoe dan ook, wat zullen wij zeggen, is de vraag, naar aanleiding van al die schriftplaatsen die de apostel nou aangehaald heeft, en ik hoop dat u gezien hebt, dat de apostel vanaf vers 6 uit dit hoofdstuk, Romeinen 9, in wezen steeds oud-testamentische schriftplaatsen heeft aangehaald. Eerst over Abraham, over Isaac, over Jacob, over Esau, over de farao, weet u nog, over de pottenbakker. En dan vervolgens over de vaten en dan over Hosea, Jesaja, meerdere schriftplaatsen en hij is nog niet eens klaar. Maar u ziet, hij citeert het Oude Testament. Dit is niet een nieuw testamentische waarheid dat heidenen door geloof gerechtvaardigd worden. Het is een universele Bijbelse waarheid. Er zijn waarheden die echt losstaan van welke bedeling dan ook. Dus het universele principe dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Nou, wat zullen wij dan zeggen? Wel, de apostel gaat het dus samenvatten en hij zegt, we gaan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Kijk, het punt is dat in ieder geval de meerderheid van Israël de rechtvaardigheid niet verkregen heeft. Men was ongelovig. Slechts een deel verkrijgt de rechtvaardigheid, het overblijfsel, maar dat is het gelovig overblijfsel. Dat is de volledige uitdrukking, het gelovig overblijfsel. Dat krijgt de rechtvaardigheid. Maar dat geldt voor de overgeblevenen uit de Joden, zowel als uit de heidenen. Maar de heidenen hebben die rechtvaardigheid niet gezocht, maar hebben het wel gekregen. Maar dat is een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Het gaat zonder de wet. Dat is nog steeds Romeinen 3. Dat is de rechtvaardigheid gods die geopenbaard wordt buiten de wet om. Dat is de rechtvaardigheid die is uit het geloof en komt tot allen en over allen die geloven. Die rechtvaardigheid hebben heidenen verkregen. En het punt is nu dat de apostel daarmee niet zegt dat degenen die geen Joden zijn de rechtvaardigheid uit het geloof gekregen hebben. Hij zegt heidenen hebben dat verkregen. Zij die op grond van hun afkomst niet deel uitmaakten van Israël, het uitverkoren volk. Want het uitverkoren volk is nog altijd een gelovig volk. Wat de apostel dus zegt hier, is dat zowel Joden als heidenen, die geen deel uitmaakten van Israël omdat ze ongelovig waren, de rechtvaardigheid gods uit het geloof verkregen hebben. Met andere woorden, dat het woord heidenen wat de apostel hier in vers 30 gebruikt, moet toegepast worden op alle die nou eenmaal van nature zondaren waren en dus geen deel hadden aan Israël. Geen deel aan de belofte die God aan Abraham gedaan had. En de natuurlijke mens heeft geen deel aan de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En allen die lo-ammi zijn van nature, kunnen ammi worden door geloof. Allen die niet Gods volk zijn, allen die heidenen zijn, zal ik maar zeggen, en tot geloof komen, ontvangen de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En u dient het woord heidenen in vers 30 dan ook te lezen als niet alleen heidenen van nature, maar ook de Joden die immers geboren worden in ongeloof. Ik kom er later op terug, want de apostel herhaalt die gedachtegang later uitdrukkelijker, veel duidelijker ook in bijvoorbeeld hoofdstuk 11. Waar hij bijvoorbeeld zegt dat hij der heidenen apostel is en dat hij zijn bediening heerlijk maakt door enige uit zijn vlees voor Christus te winnen. Dat wil zeggen enige uit het Jodendom. Zijn bediening als apostel der heidenen vindt zijn vervulling, zijn hoogste vervulling, juist hierin dat hij Joden voor Christus wint. Waarom? Ik zeg altijd maar, omdat Joden de belangrijkste heidenen zijn. Ja, dat ik weet wel, daar hebben sommige mensen moeite mee, maar zo is het nou eenmaal. God heeft ze niet voor niks verstrooid onder de heidenen, dat is waar zij horen. Van nature. Zie, dat was Abraham ook, van nature, dus er is niks bijzonders. He? Ook niks lelijks. Maar het gaat erom dat ze tot geloof deelgenoten worden van Abraham en gerekend worden tot het zaad. Daar gaat het om. Ze waren dus heidenen en komen tot Israël, worden als het ware bij Israël ingelijfd. Zo ligt het gewoon. Dat geldt voor een Jood, dat geldt voor een heiden ook. Nou, dat is, nou doen we de Romeinenbrief recht, die vanaf het eerste hoofdstuk steeds zegt, denk erom, eerst de Jood en ook de Griek. En er is geen onderscheid, God is een God der Joden en der heidenen. En het oordeel komt over Joden en heidenen, en de beloning is er voor Joden en heidenen. En de zaligheid komt tot allen en over allen die geloven, enzovoorts. Nou, zo is het hier nog. Wie is Israël? Allen die geloven. Dus was zo, dat is zo, en het is ook in de toekomst zo. Alleen in het verleden ging het over een wereld waarin nog geen nieuw leven geopenbaard was. In het heden gaat het over een wereld waarin wel nieuw leven geopenbaard is. En waar dat leven is, wordt gesproken over eerstelingen. En in de toekomst gaat het ook over een wereld waarin dat nieuwe leven openbaar wordt. Nog veel nadrukkelijker trouwens. En daar gaat het niet meer over eerstelingen, maar over de tweede. Over dat wat later volgt. Dat is de volgorde. Maar het principe blijft hetzelfde. Het is echt niet waar dat, wat met mij wel eens heeft geprobeerd wijs te maken vroeger, dat onder de wet moest je rechtvaardig worden uit de wet en onder de genade moest je rechtvaardig worden door geloof. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Men kan alleen maar rechtvaardig worden door God, voor God, op grond van geloof. En men krijgt de zegeningen die aan Abraham beloofd zijn, want de zegeningen van Abraham werden beloofd aan de gelovigen. De gelovige Abraham. Dus het universele principe is dat elke gelovige van alle tijden deel krijgt, op verschillende wijzen, maar deel krijgt aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat is tot vandaag aan de dag waar. En let wel, hier in deze Romeinenbrief tot zover is in wezen niet gesproken over de positie van de gemeente als lichaam van Christus en zittend in de troon der genade aan de rechterhand Gods en zo. Dat is hier allemaal nog niet genoemd. Ik heb het wel genoemd, maar het was een vooruitgrijpen. Maar de apostel heeft het hier nog niet genoemd. Daarom gaat het niet specifiek over deze bedeling. Het gaat over de algemene wijze waarop iemand voor God gerechtvaardigd wordt. Dat is alles. Nou, wat zullen wij zeggen? Wel, dat de heidenen, oftewel lo-ami, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Nou, dat is waar, ik heb het nooit gezocht. Ik niet, ik weet niet hoe u dat hebt, maar u misschien wel, maar ik nooit. Ik heb dat nooit gezocht. Ik heb van altijd wel geweten dat je dat niet vinden kon, hè? Maar we hebben het wel verkregen. Een rechtvaardigheid, niet uit de wet, niet uit werken, niet omdat we zo goed ons best gedaan hebben. Want eerlijk gezegd, dat hebben we niet, hoor. Sommige mensen zeggen van wel, ik geloof er niks van. Hè? Althans, in ieder geval niet goed genoeg, zeg ik dan maar, hè? Maar het is nooit goed genoeg, want we hebben het niet gezocht, maar we hebben het verkregen, een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Ik weet niet waarom u een gelovige bent, en ik weet ook niet waarom ik een gelovige ben. Echt, weet ik niet. Geen idee, want ik zeg altijd maar, dat is allemaal genade, want dat is het in ieder geval. Maar waarom ik een gelovige ben, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik daardoor wat ontvangen heb, wat ik nooit gezocht heb. Ik heb alleen gezocht naar de waarheid, dat weet ik wel. Ik heb altijd graag willen weten wat de waarheid was. Niet dat ik nooit loog, dat is weer wat anders. He? Ja, je kunt zelf de waarheid willen weten zonder dat je die waarheid meteen wil doorvertellen. He? Vraag dat maar eens aan de dokter. Die heeft dat ook, die zoekt naar de waarheid en als hij het weet, vertelt hij het niet. Dus heel gewoon, hè. Dus zo erg is dat niet, maar waar het nou om gaat is dat als je alleen maar de waarheid zoekt en als je hem vindt die waarheid accepteert, dan krijg je veel meer, dan krijg je de rechtvaardigheid Gods. Dus alleen maar het woord van God, wat immers de waarheid is, accepteert, gelooft. Dan ontvang je meteen de rechtvaardigheid die uit dat geloof is. En dat dus komt tot ons geloof. Je ontvangt veel meer dan je ooit gezocht hebt. Zoeken van de waarheid, dat is een betrekkelijke, toch objectieve zaak. Dan gaat dat een beetje los van onze persoon, die dat je wil alleen maar weten hoe het is. Hè? Hoe erg het ook is, zeg het me maar. Hè? Zo is het. En dan kom ik krijgen te horen dat je een zondaar bent en dat je ervoor tot geen goed in staat bent. Dat is de waarheid. Die verzwijgt men tegenwoordig voor je. Slecht nieuws mag tegenwoordig niet meer verteld worden, maar het is de waarheid. En als je dat nou, accepteert, dan accepteer je daarbij dat die God die van ons zegt dat wij aan heerlijkheid Gods tekort komen, dat diezelfde God ons rechtvaardigt uit geloof. Of beter gezegd, uit geloof tot geloof. Dan weet je dat we rechtvaardig zijn omdat we dat woord van God accepteren. Dat is alles. Meer kan God trouwens ook niet van ons verlangen. Meer kunnen we namelijk niet. Maar dit kunnen we wel. De waarheid accepteren. En als we dan ontvangen we dat wat we niet zochten. Wij zochten de waarheid en we ontvangen rechtvaardigheid. Ja. Merkwaardig is, ik heb het van de week broeder Klaas Roosendaal horen zeggen op een bandje van 30 jaar terug of zo. Ik vond het prachtig om het eens te horen. Om de man wiens naam ik zo goed ken eens een keer te horen praten. Maar die zei ook, ja, er zijn er zoveel christenen die de waarheid niet lief hebben. En dus ook niet zoeken. En dat is nou eenmaal de tragiek van de natuurlijke mens, van het vlees. Dat het de waarheid niet zoekt, maar in tegendeel de waarheid verbergt. Constant. En voor sommige mensen is dat haast een tweede natuur. Ja, het is hun eerste hoor. Maar zelfs dingen die ze best zouden kunnen vertellen, daar liegen ze nog om. Altijd maar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De waarheid niet lief hebben. Maar alleen door de waarheid worden we verlost. Door de waarheid worden we vrijgemaakt, zegt de schrift. He? Ja, ja. En als mensen niet vrij zijn, of ook christenen niet vrij zijn, of zich niet vrij voelen, dan komt dat omdat ze de waarheid niet lief hebben. Of niet kennen. Maar als je de waarheid lief hebt, leer je hem ook kennen. Dat gaat samen, hè. Maar hoe dan ook, wij hebben alleen maar waarheid gezocht. En we hebben rechtvaardigheid ontvangen. Rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dat geldt voor iedereen. Voor allen die niet Gods volk waren. Allen die vreemd waren van de erfenis van Abraham, zal ik dan maar zeggen. Allemaal die vreemd waren van de verbonden der belofte, zoals in de Efezebrief staat. Wel, die allen die tot geloof zijn gekomen, hebben vervolgens deel gekregen aan die belofte. Aan Abraham en aan het zaad van Abraham. En dus ook deel gekregen aan de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Want Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Dus de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die hebben de rechtvaardigheid verkregen. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, dat is de beste soort die er is. Hè? De beste soort rechtvaardigheid bedoel ik. En dan vers 31. Maar Israël, dat wil zeggen het natuurlijke Israël uiteraard. De natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Ik heb je al eens eerder gezegd dat het begrip wet niet per definitie betekent de 10 geboden. En wet betekent ook niet per definitie het woord van God. Wet is het woord voor wetmatigheden, vanzelfsprekendheden. Wet is iets waaraan de hele schepping onderworpen is. Dat heeft iets met logica te maken. Wetmatigheden, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. In ons Calvinistische Nederland denken wij bij wet meteen aan de 10 geboden, maar dat is ten onrechte. We zijn zo geobsedeerd door die wet dat we elke keer als we dat woord lezen denken aan die 10 geboden, maar dat is het niet. Als hier dus staat de wet der rechtvaardigheid, gaat het echt niet om de 10 geboden of de Mozaïsche wet of zo. Het gaat gewoon om de wetmatigheid van de rechtvaardigheid. Namelijk, het gaat om de regels waaraan de rechtvaardigheid onderworpen is. En weet u aan welke regel de rechtvaardigheid is onderworpen? Dat is een geloof. Namelijk, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid. Dat de rechtvaardigheid Gods komt uit geloof en komt tot allen die geloven. Tot en over allen die geloven. Dat is een wetmatigheid van de rechtvaardigheid. Of dat is de wet der rechtvaardigheid. En Israël zocht die wet. Dat wil zeggen, Israël kende dat niet. Israël wist niet hoe ze gerechtvaardigd moest worden voor God. Ze kon het niet vinden. Zie? Ze zocht de wetmatigheden van de rechtvaardigheid. Maar ze is tot die wetmatigheden van de rechtvaardigheid niet gekomen. Ze hebben niet ontdekt dat de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Dat is merkwaardig, want het staat gewoon in het Oude Testament dat de rechtvaardigheid wordt toegerekend. Huh? Genesis 15, Abraham. Geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Of de psalm. Huh? Weet u nog, de psalm. Wel gelukzalig de man wiens zonden bedekt zijn enzovoorts. Hè? En wie de zonden niet toegerekend wordt. Ik weet niet hoe het precies letterlijk staat, maar u weet het ongetwijfeld zelf wel. Broeder Schepers weet het wel, denk ik. Even kijken. Nou ja, maar waar het nou om gaat, dat hier dat woord wet dat het niet gaat om wet, maar het gaat om rechtvaardigheid. Daar ligt de klemtoon op. En wet wil zeggen de regel waaraan de rechtvaardigheid is onderworpen. Die regel is dat rechtvaardigheid wordt toegerekend op grond van geloof. Daar eindigt vers 30 mee. Namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En dus zegt vers 31, maar Israël die dat zocht, is daartoe niet gekomen. Heeft niet ontdekt dat rechtvaardigheid wordt toegerekend op grond van geloof. Waarom? Waarom hebben ze dat niet ontdekt? Waarom hebben ze dat niet gevonden? Dat vraag ik niet, dat is vers 32, hè? Waarom? Ja, waarom? Wel, omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Kijk, ik heb het al eerder geprobeerd uit te leggen, naar aanleiding van hoofdstuk 7, ik doe het nou nog maar een keer. Het punt is dat de wet de weg tot rechtvaardigheid openbaart. Misschien moet ik ook zeggen verbergt, maar het openbaart in ieder geval. De wet heeft immers getuigenis van de rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen, de wet getuigt daarvan. Dat was Romeinen 3 waar dat stond. En het punt is dan, hoe doet de wet het dan? Wel door de woorden die de wet gebruikt. Wat van de mens verwacht wordt, en wat van Israël verwacht wordt, was dan ook dat ze de wet zou bestuderen en geloven. Ik moet eigenlijk andersom zeggen. Geloven en bestuderen, dat is de volgorde. Echt waar hoor. We beginnen met te geloven en daarna bestuderen. Maar Israël deed dat niet, want Israël wenste niet door geloof in de wet gerechtvaardigd te worden. Maar Israël wenste door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Kijk, en dat is een belangrijk punt. De wet kan namelijk op twee manieren worden uitgelegd. Nou, er zijn er, die kunnen op 20 manieren, maar daar hebben we het nou niet over, hè. Maar in de Bijbel wordt de wet op twee manieren uitgelegd. De ene is namelijk via de werken, dat wil zeggen de wet stelt vast welke werken de mens moet doen of laten. Meer laten dan doen is het eigenlijk, hè. Maar in ieder geval, de wet zegt wat de mens moet doen. Werken dus. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, aan de andere kant is de wet een illustratie van heilswaarheden. Dat wil zeggen, de wet beschrijft hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. In de woorden der wet dus. Je kunt dus met de twee dingen met die wet doen. Je kunt aan de ene kant proberen hem te volbrengen. Dat wil zeggen te doen wat de wet zegt. Werken dus. Met de handen proberen de wet te houden. Maar je kunt ook proberen met het hoofd. Eigenlijk moet ik zeggen met het hart. De wet te houden. Ik loop een beetje op de zaak vooruit, want in hoofdstuk 10 staat het gewoon hoor, in Romeinen 10. Je kunt ook proberen met de handen, met het hoofd of met het hart de wet te houden, namelijk gewoon die wet te geloven. Dat is het verhaal uit Romeinen 7, over die geest en het vlees enzovoorts. En met het gemoed onderworpen zijn aan de wet Gods, alleen met de daden, met de handen kan het nou eenmaal niet. En het punt is dat God niet van ons verwacht dat wij de werken der wet volbrengen, want God weet ook wel dat wij dat niet kunnen. Romeinen 8, hè. Het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Nee, maar het gemoed wel. En wat God verwacht is niet dat wij de wet doen, maar dat wij de wet geloven. Dat wij geloven wat de wet zegt. En het punt is dat wij over het algemeen bijna geen notie hebben van wat de wet zegt. We weten alleen hooguit wat van de rituelen die erin genoemd worden. En in ieder geval van alle dingen die erin verboden zijn. Dus wel, ik heb het vaak opgemerkt, ik kan niet nalaten te zeggen. Ik heb heel vaak opgemerkt dat mensen heel goed weten dat de wet bijvoorbeeld zegt, gij zult niet echt breken. Maar men weet bijvoorbeeld niet dat de wet op verschillende plaatsen zegt hoe het moet. Hoe je moet echt breken namelijk. Want dat regelt de wet namelijk ook. Ik bedoel maar, hoe eenzijdig wij zijn, hè. Hoe eenzijdig wij de wet oppakken. Wij zien hem als een reeks van, in eerste plaats verboden, in de tweede plaats nog wat geboden, en verder moeten we vooral ons best doen om die wet te houden. De enige gelooft dat het moet om zalig te worden, en als je dat uit het hoofd gepraat hebt, zeggen ze nee, maar het moet om dan wel zalig zijn. En onder alle omstandigheden zegt men dus, je moet die wet werken. Maar je moet die wet niet werken, je moet die wet geloven. En dat is nou net wat Israël hier verweten wordt. Israël heeft gezocht en niet gevonden. Wij hebben niet gezocht, maar we hebben wel gevonden. Waarom? Omdat wij nooit geprobeerd hebben die wet met de handen te volbrengen. Tenminste, ik niet, misschien u, maar dan zult u gemerkt hebben dat het toch niet lukt. Maar wij hebben gewoon die wet geloofd. Omdat die wet een openbaring is aangaande de komende Christus. Aangaande de weg tot behoud. De hele wet is een uiteenzetting over hoe door dood en opstand in nieuw leven tot stand zou komen. En Nicodemus wist er niks van. Die wist er ook wist er net zo min wat van als de hedendaagse christenheid. Zo is het nog eenmaal. Hè?
Maar de wet openbaart die weg van door dood en opstanding, hoe door vernedering, zal ik maar zeggen, verhoging tot stand komt. Hoe nieuw leven, verheerlijking en zelfs de troon gerealiseerd wordt door de weg van dood en opstanding en verdrukking enzovoorts. En uiteraard spreekt het dan de eerste plaats over Christus, die via zijn vernedering verhoogd werd en op de troon terecht kwam. En het wordt geïllustreerd in de geschiedenis van Jozef. Denk er nou toevallig aan. Hè? Jozef kwam, ging dat zo. Maar die dingen kwamen veel vaker zo in de Bijbel voor. Maar dat is de weg die in de wet uiteen wordt gezet. We hebben die weg slechts te geloven. Namelijk dat wanneer het oude wordt afgelegd, het nieuwe openbaar wordt. En het nieuwe, dat is wat voor God telt. Niet het eerste, maar het tweede. Dat is Genesis. Hè? Niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens. Kortom, niet de voorhuid, maar de besnijdenis. Dat is precies hetzelfde. Niet het oude leven, maar het nieuwe leven. Niet de eerste adem, maar de tweede adem. Dat zijn dingen die in de wet uiteengezet worden. En we begrijpen ze niet. Je moet me dat niet kwalijk nemen, maar ik heb met verbazing in de tijd gemerkt. Hoe bijvoorbeeld het offer op de Grote Verzoendag, ik noem maar wat, hè. Dat offer op de Grote Verzoendag van die twee bokken, weet je nog, hè. Hoe dat niet begrepen wordt. Ik heb het ook verkeerd geleerd, heb ik gemerkt. He, want er waren twee bokken en de een ging dood en de ander... Ja, van de ander hebben ze me verteld dat hij uiteindelijk ook dood ging. Nou ja, de geit gaat gemeenlijk dood na verloop van tijd. Ik weet niet hoe lang zo'n beest leeft. Maar of je nou in een wei loopt of in een woestijn, dood gaat hij toch. Ik bedoel, ja, die vragen zijn natuurlijk veel te eerlijk, maar ik heb ze me altijd gesteld, hè. Ik bedoel, als je vertelt van die andere geit dat hij dus ook dood ging uiteindelijk, vertel je niks nieuws. Dat is vanzelfsprekend, maar het bijzondere van het beest was juist dat hij niet dood ging, maar bleef leven. Alleen niet in de lege plaats, maar buiten de lege plaats. Het punt was, één geit werd geofferd en zijn bloed werd gestort op het verzoendeksel in het heiligdom. In ieder geval ging het beest dood. En zijn leven, zijn bloed, dat wil zeggen, het was een beeld van zijn leven. Zijn leven werd gestort op het verzoendeksel. Zodat het leven van de geit overgedragen werd op het verzoendeksel. Wat een beeld is van Christus, de levende Christus uiteraard. En die andere geit, die... Ja, eigenlijk was het dezelfde geit. Maar het was een ander, want anders kan het natuurlijk niet. Maar ze hoorden wel bij elkaar, ze waren die tweeling, zal ik maar zeggen. Die andere geit, die werd de woestijn ingestuurd. Ja, we noemen dat de zondebok die werd weggestuurd, maar zo staat het er niet, hoor. Zo staat het niet in de Bijbel. Het punt is juist dat die geit weer leeft. Hij is de verpersoonlijking van die eerste geit. De eerste stierf en de tweede leeft. Alleen niet in de lege plaats, maar buiten de lege plaats. Het is een type van onze hoge priester. Uit volgens de Hebreeënbrief. Die gestorven is, wiens leven een positie heeft, inmiddels, op het verzoendeksel, namelijk op de genadetroon in de hemel. Maar die voor wat de wereld betreft leeft, maar buiten de lege plaats en dus in de woestijn, waar hij smaadheid draagt. Daar is het een beeld van. Met andere woorden, het blijkt dat de ene geit maar een beeld is van de dood en de andere geit is een beeld van de opstanding. En met verbazing heb ik dat vastgesteld, omdat ik het altijd anders geleerd heb. De geleerden zijn allebei een beeld zijn van dood. Alles is maar dood, maar het is niet zo. Het is dood en leven. Dus hetzelfde als met die twee duiven. De een sterft en de ander wordt gedoopt in het bloed van de een en vliegt weg. De tweede duif die wegvliegt is eigenlijk de opgestane eerste duif. Dat is het beeld. En dat is met die geiten ook zo. Op Grote Verzoendag. Het is dood en opstanding, altijd. Dat is de weg waarop nieuw leven tot stand komt. Waarop men voor God verzoend wordt. Gebeurt op Grote Verzoendag met die bokken. Dat moet je goed begrijpen. Nou, dat principe wordt dus in de wet uiteengezet. Ik heb het nou verteld, hè. Het staat in de wet. Wel, ik geloof die wet en daarom onderwijst die wet mij over hoe wij voor God gerechtvaardigd worden. Ik word door die wet gerechtvaardigd, maar niet door de werken der wet, maar door geloof van de wet. Alleen Israël heeft nooit die wet geloofd, ze hebben alleen die wet toegepast op het dagelijks leven. Ik sprak een paar dagen terug, nou, het is alweer een paar weken geloof ik, sprak ik een Jood die naar mij toe kwam na afloop van de doopdienst die wij laatst hadden. Hij staat ergens op een van die banden geloof ik, hè? In Bolsward. En er kwam een Jood na afloop naar me toe, want ik had staan te vertellen tijdens de dienst dat het Jodendom ook de doop kende. Alleen niet de doop van Johannes, maar doop zonder Johannes. Dat wil zeggen, een doop waarbij men zichzelf moet onderdompelen, terwijl de doop van Johannes een doop is waarbij men zich laat dopen. Hè?
Waar staat dat? Want ik heb hem nog gezocht van de week.
Waar, wat staat?
Ja, dat Jozef zich vroeger doopt.
Dat volgt uit wat het Nieuwe Testament noemt over de leer der dopen en de rituelen van de wassingen. Maar de Bijbel verwijst er niet veel naar, maar in ieder geval krijgen we in het Oude Testament die rituele reinigingen.
Ja, dus
en tot vandaag is het zo dat als een Joodse gemeenschap geen synagoge heeft, dan komen ze bijeen aan de oever van de rivier vanwege dat er gedoopt wordt. Ik kan het niet allemaal uitgebreid vertellen en ik kan niet vertellen waarom ze dat nou doen en in welke omstandigheden gaat het niet om. Maar het gebeurt wel, het bestaat.
Het ging dus met oog op die wassing. Ja, dat heb ik
gedaan. Ja. Men moet zichzelf wassen, men moet zichzelf dopen. Voor mijn part besprenkelijk, ik kan me allemaal niet schelen, maar het heet doop en men moet het zichzelf doen. Alleen Johannes predikte, bekeert u en... Ja, er zijn mensen die het bandje geluisterd hebben, merk ik. Bekeert u en laat u dopen. Want het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, laat men zich reinigen. Onder het Oude Verbond, onder de wet, echt de wet, als je die wilde doen, dan moest je het zelf doen. Ja? Maar de boodschap was, laat het doen, laat u dopen. En dat heet dan ook vervolgens de doop van Johannes. Het hele Nieuwe Testament door, ook de brieven door, blijft het zo heten, de doop van Johannes. Laat u dopen. Kijk, het wordt dus in het Oude Testament geïllustreerd. Maar waar het nou om gaat, is ik had het in die bijeenkomst al dat verteld. En na afloop komt, ik had natuurlijk ook verklaard wat de doop inhoudt. Hè? Reiniging, dood en opstanding, afwassing van zonde, geboren worden uit water en geest. Dat is allemaal geestelijk water. Kortom, nou, er kwam na afloop kwam de Jood naar me toe. Die eerst probeerde hij te ontkennen dat het bestond onder het Jodendom. Want het was niet zo. Ik zei, nou, het is wel zeker zo. En het water was vreselijk koud, want ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben mezelf geweest in de doopvond ook, in een synagoge wel. Hè? Net zo'n doopvond als wat wij hebben, alleen veel kouder. Nou, ja, wij maken het de mensen helemaal aantrekkelijk, maar daar is niet zo aantrekkelijk. Maar in ieder geval, en toen draaide hij om te zeggen, ja, het bestaat wel, maar dat is gewoon een wassing, want dat gebeurt, en toen noemde hij een paar dingen, ga ik nou niet opzommen, maar zeg maar, dat is gewoon een lichamelijke wassing. En verder geen betekenis. Verder geen betekenis. Het is alleen maar lichamelijke wassing. Nou ja, wat moet je dan zeggen? Wassen jullie je thuis niet dan van tevoren? Voor je naar de synagoge gaat of zo? Ik bedoel...
Nee.
Geen betekenis. Begrijpt u? Men wil de wet wel doen. Maar men wil de wet niet geloven. Het punt is dat al die rituelen, in alle godsdiensten trouwens, dat altijd die rituelen een diepere betekenis hebben. Dat is toch te gek om los te lopen dat een Jood komt vertellen eerst dat het niet bestaat. En als je dan zegt dat het wel bestaat, zeggen ze ja, maar het heeft geen betekenis. Natuurlijk heeft het een betekenis. Maar men wil niet. Men wil gerechtvaardigd worden uit werken. Men wil zich desnoods wel elke dag wassen in een doopvond. Lichamelijk. Maar de apostel Peter zegt de doop is niet een afwassing van de onreinheid des lichaams. Dat lijkt, zo ziet het eruit. Maar wij aanmerken die dingen die men ziet. Het gaat juist om de onzienlijke dingen waar het een uitdrukking van is. En dat is waar het hier om gaat in deze vers aan het eind van Romeinen 9. Israël heeft wel de wet der rechtvaardigheid gezocht, maar heeft het niet gevonden. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof. Men zocht op voorhand verkeerd. Men zocht niet uit het geloof. Zie? En dus vond men niet. Want juist... Die wetmatigheid, de wet der rechtvaardigheid, de wetmatigheid der rechtvaardigheid is gewoon dat het wordt toegerekend op grond van geloof. Maar als je dat geloof op voorhand uitsluit, kun je je leven lang zoeken, zelfs generaties, zelfs duizenden jaren lang zoeken en je vindt het niet. Je komt er niet. Het gesprek wat ik met die man had, brak ook af. Want dan houdt het op. Hè? Ik had het al verteld tijdens de dienst, dus ik had er niks aan toe te voegen. Maar het was duidelijk ongeloof. Men wil niet geloof. Men wil het werken gerechtvaardigd worden, maar niet uit geloof. En daarom staat hier, ze hebben die niet gevonden, omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Niet uit de werken der wet, maar uit de werken der wet. Daar hebben ze gezocht. Maar de wet heeft een andere kant. De wet getuigt. De wet bestaat uit woorden die geestelijke waarheden verklaren, openbare toelichten, kortom, ze getuigen van betere dingen. Maar ze hebben geprobeerd die wet te volbrengen. Ze hebben het menselijk toegepast, dat oh, er staat, je moet zus en je moet zo, dus laten we dat maar gauw doen. Ja, dat is knap dom. Eerst denken heb ik geleerd, dan doen. Als je eerst denkt, weet je dat je het nooit kunt. En dan begin je niet aan doen, hè? Maar alleen maar het denken, namelijk het geloven in de wet, alleen maar het serieus nemen van de wet als het woord van God, is voldoende om voor God gerechtvaardigd te worden. Dat is al wat God van ons vraagt. Zij hebben verkeerd gezocht en daarom
Vers 32 hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots. En Paulus gaat toch weer verder met het aanhalen van het Oude Testament. Hij kan het niet nalaten en hij blijft het deze hoofdstukken doen hoor. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots gelijk geschreven is. En dat is dus alweer Jesaja. Jesaja 28. Ziet, ik zeg, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. In Jesaja 28 vers 16, waar dit vers staat, staat niet in ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, maar er staat in ieder die in hem gelooft zal niet haasten. U weet het, zij die geloven haasten niet, dat vers is dat. Ja. In ieder die in hem gelooft zal niet haasten, en haasten heeft dan de betekenis van weghollen. In ieder die in die steen gelooft, holt er niet bij vandaan. In ieder die in die steen gelooft, gaat erop staan. We kunnen een nieuw lied maken, het rijmt ook nog. En ieder die in die steen gelooft, gaat erop staan. Het is niet haast u bij de rots vandaan, nee, klem vast aan de rots u. De steen waaraan ze zich hadden kunnen vastklampen, de heren die hun rotssteen was, dat staat in de wet hoor, Deuteronomium, de heren hun rotssteen, nou die steen die was daar wel vastgefundeerd en wat ze gedaan hebben is er over struikelen en er hard bij weglopen, want het doet zo'n zeer, maar wat ze hadden moeten doen is gewoon erop staan en er eventueel zelfs op bouwen. Ik doe het wat vlug nou, want ik kom er later op terug, want een paar versen verder wordt het weer aangehaald in het volgende hoofdstuk. Maar het principe blijft dat ze wel bij die steen gekomen zijn, maar het verkeerde ermee gedaan hebben. Ze zijn ook wel bij de Heer gekomen door de wet, maar ze hebben het verkeerde met de Heer gedaan. In plaats dat men hem aanvaard heeft, heeft men hem verworpen. Maar dat is het de fout. Men wilde werken, men wilde wat doen. Nou, men moest niet doen, je moest wat laten doen. Bekeert u en laat u dopen. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die Paulus predikt. Dat is het enige wat in strijd was dan met het praktiserende jodendom. Dat was verzoend u met God. En Paulus predikt, laat u met God verzoenen. Laat het doen door een ander. Dat is de boodschap die in feite door de wet zelf gepredikt wordt. Namelijk dat we gerechtvaardigd worden. Niet door de werkende wet, maar door geloof in de levende God. Zullen we danken?